Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart. En geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 25, het achtste en het negende vers. Zie op mij in gunst van boven en sla op mijn ellenden de ogen. 8 en 9 van 25. De schriftlezing vanavond is uit het 24e hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. En we lezen daarvan het eerste gedeelte van de geschiedenis van de Emmausgangers, de versen 13 tot en met 24. En dat is ook de stof voor de prediking vanavond. Lucas 24, vers 13 tot en met 24. En na de schriftlezing zingen we het 20e vers van Psalm 89. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. 89:20. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordde, zeiden te Jeruzalem, en weet niet de dingen die het zijn? En hij zeide tot hen, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en het volk, en hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde uren, de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere om zijn zegen te bidden. Grote en heerlijk God, we mogen vanavond opnieuw rondom het evangelie van de opgestane zaligmaker samenkomen. En hij die uit de dood verrees, heeft als eerste werk zijn verstrooide discipelen opgezocht. En hij heeft licht in hun duisternis en blijdschap in hun droefenis gebracht. Door hen te wijzen op datgene wat hij voor hen gedaan had. Door hen onderwijs te geven ten aanzien van die geweldige dingen die nu tot stand zijn gekomen door het lijden en sterven en de opstanding van de borg. Heere, datgene wat die discipelen toen nodig hadden, dat is vandaag nog onmisbaar. Een persoonlijk bezoek van u. Een ontmoeting met u. In uw woord. Door de toepassing van uw Heilige Geest. Wij bidden van u, Heere, dat u ons dat schenken wilt. Vanmorgen mochten we met elkaar luisteren naar de boodschap van de engel aan de vrouwen. Hoe die engel het hen verkondigde. En hoe dat sindsdien jaar in jaar uit verkondigd mag worden overal ter wereld. Hij is hier niet, hij is opgestaan, opgewekt. Het graf is leeg, de steen is weg. Het leven en de onverderfelijkheid zijn aan het licht gebracht. Het eeuwige leven dat hij heeft ontvangen, kan u ook het deel worden van verloren mensen die van nature de dood en zelfs de eeuwige dood hebben verdiend. En vanavond mogen we opnieuw datzelfde evangelie opslaan, Heren, dat ons vertelt van wat er op die eerste dag van die zo betekenisvolle week is gebeurd. En we mogen met elkaar gaan letten op datgene wat gij en hoe gij uzelf hebt bekendgemaakt aan die twee, waarvan we slechts de naam van één weten en overigens, dat is dan ook alles wat we van hen weten, behalve dat ze oprecht een verbondenheid aan u de Heere hadden. En dat het mensen waren die bij uw schapen hoorden, verstrooide schapen, verdwaalden, die door u zijn opgezocht. En u hebt aan hun harten en aan hun zielen gearbeid. Heere, het heeft u behaagd om dat met uitvoerig te beschrijven in de schrift tot onze onderwijzing. Zijn er vele verschijningen van de Heere Jezus geweest die ons in de Bijbel maar heel kort verteld worden. Er zijn ook van die verschijningen geweest die ons heel uitvoerig weergegeven worden. En die vooral kunnen zo instructief zijn, zo onderwijzend. Ook voor degene die u vandaag in alle oprechtheid mogen zoeken en wier hart naar u de Heere uitgaat. Heere, mag dat zo zijn bij ons. En als het er niet is, als ons hart naar andere dingen uitgaat, wilt u dan door uw almachtige kracht en door uw onwederstandelijke Heilige Geest dat veranderen. We worden ertoe geroepen, Heere, om te zoeken de dingen die boven zijn, om allereerst het Koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid. We worden ertoe geroepen en toe verplicht in uw heilig woord. En daar hebt u recht op om ons daartoe te roepen en om ons onder die verplichting te stellen, want u bent onze schepper. En behalve dat u onze schepper bent, bent u ook degene die ons leven van ogenblik tot ogenblik onderhoudt. En nog meer dan dat, gij komt tot ons ook met de boodschap van uw genade en gij laat het ons weten dat er heil en zaligheid en vergeving is en dat alles in de Heere Jezus Christus en dat alles verkrijgbaar zonder geld en zonder prijs. En dus hebt u er ook recht op, Heere, om ons eronder onder de verplichting te stellen dat wij ons zouden bekeren en dat we zouden geloven. Maar u weet hoe zo'n boodschap bij ons in onze natuurlijke staat aankomt. En als die woorden van u klinken, één keer en meer dan eens, dan worden die woorden altijd weer terzijde gesteld. En de roepstem dringt niet door. En de verplichting die wij op ons hebben, we verstaan het niet. En het blijft zoals het was. En bekering is er niet. En geloof is er evenmin. En Heer, als dat zo blijft ons leven lang, ondanks alle nodigingen en ondanks alle roepstemmen, dan is er straks geen woord van u meer. Dan nog dat ene, ga weg van mij. Je hebt de weg geweten en je hebt er niet bewandeld. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En dat maakt het zo ernstig, Heer. Dat maakt ook elke kerkdienst weer zo ernstig. Want het is of een stap dichter naar u toe, of een stap verder bij u vandaan, op de weg naar het eeuwig verderf. En daarom, o God, wij bidden u dat u door uw kracht, door uw genadekracht, door uw zondaarsliefde in ons hart wilt bewerken die waarachtige bekering en dat waarachtige geloof. Dat wat nu nog gesloten is, zou mogen worden geopend. En wat nu nog dood is, zou mogen worden levend gemaakt. En wat nu nog blind is, tot zien mag komen. En wat nu nog doof is, geopend mag worden. U hoeft er maar één woord voor te spreken. Dat hebt u, Heere Jezus, bewezen in de geschiedenis van die dove die tot u gebracht wordt. Die niet horen en die ook niet spreken kon. Eén woord hebt u tot hem gezegd en het was gebeurd. Hij kon wel horen en hij kon wel spreken. Effata, wordt geopend. Heere, als het dan voor u maar één woord is, wilt u dat ene woord dan spreken, daar waar de harten nog dicht zijn en de oren nog gesloten, en waar geen loflied tot eer van uw naam ooit werd gehoord, en waar geen zucht tot u ooit werd opgezonden, en waar geen gebed ooit uw genadetroon heeft bereikt. Wilt u dat genadewoord spreken, Heere, en doe zo nog wonderen in ons midden. Maar wilt u niet alleen aan hen gedenken die altijd nog met een gesloten hart over deze aarde gaan, maar ook hen bezoeken die toch wel weten van de omgang met u, en die toch wel eens geluisterd hebben met ontsloten oren, en voor wie er toch wel eens wat bij was in de verkondiging van het evangelie. Heer, u weet hoe het bij hen kan liggen. De geschiedenis van vanavond maakt ons dat ook weer duidelijk, hoe het bij uw discipelen kan zijn. En zoals op die paasmorgen bij de vrouwen het was, zo was het ook bij die mannen die naar Emmaus gingen, later op de dag. Wat hebben ze in een gemis geleefd. En wat was er duisternis in hun ziel. En wat wachtte het ook bij hen allemaal op uw komst en op uw woord en op uw werk. En zo wacht het ook in het leven van de uwen altijd weer op uw komst en op uw woord en op uw werk en op uw heil. Heere, wilt u dat dan genadig doen? En geef dat er onderwijs mag zijn, ook vanuit het schriftgedeelte dat vanavond voor ons ligt. Opdat daarin ook uw woord, uw stem mag klinken. En opdat we zo bemoeienissen van u in ons leven mogen ondervinden. Wij vragen u, gedenk ons dan naar uw grote barmhartigheid. En wilt u in ons hart die keus leggen voor het eerst en bij vernieuwing die onberouwelijk is, waar we ook nooit spijt van zullen krijgen. Denk aan alles wat in uw koninkrijk gedaan mag worden, ook op deze dagen als het evangelie in ons land en ook daarbuiten nog op allerlei plaatsen mag worden uitgedragen. Heere, het wacht alles op uw zegen. Al is het inderdaad een voorrecht waarvoor we danken mogen, dat er toch nog op vele plaatsen prediking van het paasevangelie mag zijn in een wereld die zo paasloos is, waarin de dood zo machtig is, de dood in allerlei vorm, zeker ook de geestelijke dood. De geestelijke dood die zich op allerlei manieren manifesteert en die zich laat kennen als de macht die in deze wereld uiteindelijk regeert, althans van beneden uit gezien. Maar toch zijt gij het, o God, die alle dingen in uw macht hebt. En toch zijt gij het, die maar te spreken hebt en het is er, te gebieden en het staat er. En toch staat gij boven al die doodsmachten en krachten. We bidden van u, Heere, ga dan met uw werk ook voort. En wilt u het woord der prediking zegenen en tot een rijke zegen stellen. Bekwaam degene die gij tot die taken roept. En wilt u ze getrouwheid geven. Dat ze niet met hun eigen wijsheid zullen komen. Met hun eigen vondsten. Heere, wat zou dat uiteindelijk baten en wat heeft de mens daaraan. Maar laat de verkondiging van uw woord mogen zijn naar de mening van uw Heilige Geest. Dan zal het ook vrucht dragen. Als u er zo in meekomt, Heere. Zo hebben wij veel dingen die we van u mogen vragen. Onze geestelijke noden vooral. Dat ge die vervullen wilt. En dat ge ons uw zegen niet zou willen onthouden. En als we dan zien op enige grond of enig recht in ons. Heere, dan moeten wij zeggen dat het bij ons niet gevonden wordt. Als u op enige verdiensten van onze kant zou wachten voordat u onze gebeden zou willen horen en verhoren, dan was het voor ons een hopeloze zaak. Maar u hebt in uw woord gezegd dat u het niet doet om onzentwil, maar om uw grote naams wil. En als dat zo is, en zo is het immers, Heere, dan is er weer hoop. Dan kunt u het ook aan ons nog schenken. En dan kunt u ook ons, onze zonden nog genadig vergeven en ons uit de volheid van Christus rijkelijk bedienen. Schenk ons dat dan, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu samen uit Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. En het 14e, och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. 9 en 14 van 119. En u weet, er zijn twee collecten, één voor de kerk en één voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen.
Thank you.
Gemeente, u weet dat de Heer Jezus na zijn opstanding verschillende keren aan zijn discipelen is verschenen. Hij is niet meer aan de wereld verschenen, hij is niet meer onder het volk geweest zoals voor zijn sterven. Hij heeft ook niet meer in het openbaar gepredikt op het tempelplein of ergens in de synagoge, dat heeft hij niet meer gedaan. Maar hij is wel keer op keer in de kring van zijn discipelen verschenen. Niet om er te blijven, hij vertrok ook iedere keer weer, maar na verloop van tijd kwam hij weer bij hen terug. En terstond ook na zijn opstanding is hij met die verschijningen begonnen. Die verschijningen hebben onder andere ook tot doel om die treurenden en die bedroefden discipelen en discipelinnen te vertroosten, om licht in hun duisternis te brengen. De Heere had met die verschijningen ook nog andere bedoelingen, zoals bijvoorbeeld het onderwijzen van zijn discipelen en het opdracht geven aan zijn discipelen ten aanzien van de taak die hen nu in de toekomst zou wachten en die ze zouden moeten gaan uitvoeren. Maar datgene wat ik zojuist noemde, dat hele persoonlijke troost in hun droefheid en licht in hun duisternis brengen, dat was er toch in ieder geval ook bij. En dat zien wij nou heel duidelijk in die geschiedenis van de Emmausgangers, die ons van al de verschijningen mogelijk wel het uitvoerigste verteld wordt. We willen met elkaar die geschiedenis gaan lezen, maar het is te veel voor één keer. Dus vanavond alleen het begin. En dat is al niet geweinig. De geschiedenis van de Emmausgangers, van wie wij eigenlijk niet eens weten wie dat nou precies zijn geweest. Van één wordt ons de naam genoemd, Cleopas. En men heeft verondersteld, op grond waarvan, dat is ook niet helemaal duidelijk, maar dat dat een broer geweest is van Jozef. De vader, de pleegvader van de Heere Jezus. Maar verder weten we van Cleopas ook niet veel. En van zijn reisgenoot, van zijn medewandelaar nog minder. Want daar kennen we niet eens de naam van. Ze zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Ongeveer 10 à 11 kilometer lopen. Het is tegen het eind van de dag, in de tweede helft van de middag, dat ze die reis zijn gaan maken. Waarom? Is Emmaus het einddoel van hun reis? Wonen ze daar? Of zijn ze van plan om verder te gaan? Misschien zelfs wel naar Galilea, waar toch de meeste van Jezus' volgelingen vandaan kwamen. Vragen kunt u stellen, maar antwoorden moet ik u schuldig blijven. Waarom zijn ze eigenlijk niet in Jeruzalem gebleven? Daar waren toch ook de anderen, daar waren toch ook de discipelen, de kring, de nauwe kring van de 11 discipelen. Waarom zijn ze daar niet gebleven? Ze zullen wel tot de conclusie gekomen zijn dat ze daar ook niks zouden kunnen vinden. Want zo is dat toch. Zelfs in het gezelschap van Gods volk kun je tevergeefs zoeken naar vertroosting in je verdriet en naar vulling van je gemis. Want ze kunnen elkaar in die kring echt niets geven. En mogelijk is dat het argument geweest dat ze tegen elkaar gezegd hebben, Cleopas tegen zijn vriend, zullen we maar gaan? Zullen we maar gaan? Het is duidelijk ook uit het vervolg dat deze mensen, net als de anderen trouwens, diep teleurgesteld zijn. Voor hen is de Paasdag echt geen dag van vreugde geweest. Het is al een paar dagen geleden dat hun hoop eigenlijk de bodem ingeslagen is. En misschien dat ze tot het laatste moment nog op een wonderbaarlijk ingrijpen van de Heere Jezus hebben gehoopt. Dat hij zelfs al was hij aan het kruis, toch nog door een wonder van dat kruis zou afkomen en vol majesteit en heerlijkheid uit het midden van zijn vijanden zou weggaan, zoals hij dat toch wel eerder in zijn leven gedaan had. Als ze met handen vol met stenen stonden om hem te stenigen. Dan is het toch wel gebeurd dat de Heer Jezus in zijn koninklijke majesteit uit het midden van heel die groep mensen vertrok en dat niemand het durfde om een steen in zijn richting te werpen. Zoiets had toch weer kunnen gebeuren. Hebben ze daar tot op het laatste moment op gehoopt? Maar als dat al zo was, dan is dat laatste moment van hun hoop ook in teleurstelling geëindigd. Want Jezus is niet van het kruis afgekomen. Hij is aan het vloekhout gestorven. En hij is na zijn sterven ook in het graf gelegd. Dat was een en al teleurstelling voor deze mensen en voor hun geloofsgenoten. Jezus was toch niet degene van wie ze gehoopt hadden dat hij de Messias zou zijn. Het kruis en het graf hebben aan die droom, en zo moeten ze het nu toch wel zien dat het een mooie droom geweest is. Het kruis en het graf hebben er een ruw en een wreed einde aan gemaakt. Nou, en wat moeten ze dan? Laten we maar gaan. Maar het laat hen niet los wat er gebeurd is. Ze kunnen dan wel uit de kring van de discipelen vertrokken zijn, maar onderweg hebben ze het er nog met elkaar over. Ze kunnen er ook niet over zwijgen. Ze zijn, zo vertelt Lucas ons, ze zijn met elkaar in druk gesprek en ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En als je dat goed leest, ook in het licht van het volgende vers, en het geschiedde terwijl zij spraken en elkander ondervraagden, dan kom je tot de ontdekking dat ze een intensief gesprek met elkaar gevoerd hebben. En dat het maar niet een hele tijd zwijgen was en dan is een opmerking en dan weer een periode van zwijgen. Nee, ze hebben met elkaar gedurig erover gesproken en ze hebben elkaar vragen gesteld. En ze hebben van mening verschild ook, zo laat eigenlijk het woord weten. De een vraagt de mening van de ander. En als die ander zijn mening gegeven heeft, dan schudt die eerste het hoofd. En die zegt, ik kan het niet geloven. En nee, ik ben het toch niet met je eens. Zo is het vast niet gegaan. En dat is vast niet gebeurd. En dan zullen ze het met name gehad hebben over datgene wat er op deze dag zou zijn gebeurd. Namelijk dat die vrouwen die naar het graf geweest zijn, teruggekomen zijn met de tijding dat ze het graf leeg gevonden hebben, maar dat ze er wel een engel hebben ontmoet. En dat die engel gezegd heeft dat hij leeft. En dat ze hem zelf ook gezien hebben toen ze van het graf naar Jeruzalem terugkeerden. Die vrouwen hebben verteld dat hij is opgestaan. Geloof jij dat, Cleopas? Denk je dat dat echt zo zou zijn? Nee, zegt Cleopas, dat kan ik niet geloven. Dat kan toch niet. Maar hoe zou het dan zijn en wat hebben die vrouwen dan gezien en wat denk je er dan van? Maar al dichter naderen ze Emmaus. Maar ze komen niet dichter bij de waarheid. Ze kunnen elkaar vragen stellen en ze kunnen elkaars mening vragen. En ze kunnen elkaar niet helpen. Ze kunnen elkaar niet op het goede spoor brengen. Hoe dat komt, dat zal hen straks gezegd worden. Dat komt door één ding. En dat was toen waar en dat is nog waar. Hoe komt het dat een mens niet verder komt in geestelijke zaken? Hoe komt het dat het duister blijft? Al praat je er nog zoveel over. En al zoek je nog zoveel het gezelschap van anderen. Dat komt omdat je de schriften niet verstaat. Omdat het woord de gids niet is. Omdat het woord de leiding niet krijgt. Als we daar dan maar meer erg in hadden. Wat een onkunde, wat een schade door onkunde aangebracht wordt. En wat een mens door onkunde, door onbegrip, door het niet verstaan van Gods woord, zichzelf soms heel onnodig in het donker laat verblijven. Maar ineens is daar een andere wandelaar. Waar hij vandaan gekomen is, dat hebben ze geen van beiden eigenlijk gemerkt. Hij is er zomaar. En hij sluit zich bij hen aan. Wie is het? Een vreemdeling. Voor hen. Ze herkennen hem niet. Kennen ze hem dan niet? Het is toch Jezus zelf? Ze kennen hem wel, maar ze herkennen hem niet. En daar geeft de schrift een bepaalde reden voor aan. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Op de een of andere manier heeft de Heere iets aan hun ogen gedaan, waardoor die ogen wel gewoon de dingen om hen heen konden zien. En ze zagen ook best dat daar een derde bij hen gekomen was. En ze zagen ook best de weg die ze gaan moesten. Maar door wat de Heere aan hun ogen gedaan heeft, zijn ze op één punt ten aanzien van één speciale zaak toch verblind geweest. Opzettelijk heeft God dat gedaan. Hun ogen heeft hij gehouden, zodat ze hem niet kenden. Was dat omdat de Heer Jezus er zo heel anders uitzag? Je zou dat misschien kunnen aflezen uit het evangelie naar Marcus, waar we lezen dat de Heer zich in een andere gedaante vertoond heeft. Maar in ieder geval, hij wil op dit ogenblik nog niet herkend worden. Hij wil voorlopig nog met deze reizigers incognito meereizen. Waarom? Ik denk hier aan de geschiedenis van Jozef. Toen de broers van Jozef naar Egypte kwamen om koren te kopen, en toen Jozef hen zag, toen heeft Jozef zich ook niet aan hen bekend gemaakt. Zij herkenden hem niet en hij heeft het zo gelaten. Waarom deed hij dat? Hij wil eerst wel eens horen wat zij te zeggen hebben. Hij wil eerst wel eens uitvinden wat er nou in hun harten omgaat. En zo is het eigenlijk in deze geschiedenis ook. De Heere Jezus wil ook wel eens luisteren naar zijn discipelen. En hij wil ze zich laten uitspreken. Hij wil hen aan het woord hebben. En met wijze bedoelingen houdt hij zichzelf dus tot op dit ogenblik nog verborgen. Een wonderlijke zaak, komt meer voor, zullen we straks zien. Een wonderlijke zaak, dat terwijl de Heere zo dichtbij is, zo dichtbij, dat ze zijn stem kunnen horen, dat ze hem, als ze dat zouden willen hebben, kunnen aanraken, zo dichtbij en toch verborgen. En daar zit, zo zei ik, goddelijke opzet achter. Wil de Heere zich dan niet aan hen openbaren? Jazeker. En hij, als ik het zo mag zeggen, als de grote herder der schapen, verlangt ernaar om zich aan hen te kunnen openbaren. Daar is zijn hele herdershart op gericht om hen in hun nood en in hun ellende te bezoeken met zijn vertroosting en met zijn genade en met zijn evangelie. Maar daar moet eerst de weg voor gebaand worden. Ze moeten ervoor klaargemaakt worden om zijn onderwijs te ontvangen, want alleen door zijn onderwijs kan straks hun onkunde verdwijnen. En dan komen ze met elkaar in gesprek. Deze onbekende medereiziger stelt hen een vraag. Een beetje onbescheiden zou je misschien wel kunnen denken, want wat heeft deze vreemdeling nu met het gesprek van die twee anderen te maken? En toch bemoeit hij zich ermee. Ja, als wij zoiets doen, dan kan dat misschien als onbescheiden overkomen. Maar de Heere heeft recht om zich met alles in uw en mijn leven te bemoeien. De Heere, onze schepper en onderhouder, heeft het recht om zich met alles wat wij denken en wat wij zeggen en wat wij doen te bemoeien. Hij stelt een vraag, deze medewandelaar. Hij heeft iets opgevangen van dat gesprek en daar wil hij meer van weten. Wat zijn dat voor redenen die gij wandelende met elkaar verhandelt? Waar hebben jullie het eigenlijk over? En dan een tweede vraag. En waarom ziet gij droevig? Dat heeft hij dus ook geconstateerd. Dat laat hun gezicht zien. Dat ze bedroefde mensen zijn. Dat hebben ze niet verborgen. Dat was af te lezen van hun hele gedrag en vooral van hun gelaatsuitdrukking. Die vragen verbazen die Emmausgangers. Ik stel me voor dat ze verbaasd een ogenblik stilgestaan hebben. En dat ze die vreemdeling aangekeken hebben. En dan zegt Kleopas, weet u dat niet? Begrijpt u dat dan niet? Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem in deze dagen? Weet u dan niet wat daar gebeurd is en waar iedereen het over heeft? En Jezus zegt, nou wat dan? Welke dan? Zullen ze het zeggen? Zullen ze deze vreemdeling vertellen wat er in hun hoofd en in hun hart omgaat? Zullen ze hem zeggen waar zij droevig over zijn en waarom hun gelaat zo droevig staat en waar hun hart zo neergebogen onder is? En dan komt het er ineens uit. In één lange woordenvloed. Zonder dat ze als het ware ademhalen, zonder dat ze pauzeren. Ze zeggen het in één keer. Ze vertellen het allemaal. Van Jezus. Van Jezus van wie ze zulke hoge verwachtingen hadden. Luistert u maar naar wat ze zeggen. Jezus de Nazarener, die een profeet was. Krachtig in werken en woorden. Voor God en al het volk. O, wat is hij indrukwekkend geweest in zijn profetisch optreden, in de prediking die ze van hem hebben mogen horen. En wat heeft hij een indruk gemaakt door het woord dat hij sprak. En wat heeft hij getuigenis gekregen van God de Vader, die hem in staat stelde om zijn prediking te onderstrepen met grote wonderen, met werken, met daden, waardoor het geluk in het leven van velen terugkeerde, waardoor er genezing kwam in dagen van ziekte en waardoor zelfs doden zijn opgewekt. En als ze erover praten, dan worden ze er weer warm van. Als ze denken aan die profeten, aan zijn profetisch onderwijs, dat ze verschillende keren hebben mogen genieten. En dan hebben ze weer respect voor hem. Hij was niet alleen de profeet. Als ze er goed aan denken, dan is hij het voor hen eigenlijk nog. Dan komen ze ook nu met al hun verdriet toch niet los van hem. Dan zijn zijn woorden nog woorden die in hun oren blijven naklinken. En dan hebben ze nog dat respect dat zonder het volk ook hebben bespeurd. En dan hebben ze nog de heilige eerbied die ze voor hem hadden toen ze zagen dat hij met goddelijke krachten zijn wonderen heeft mogen verrichten. En toen was hun hoop gewekt. Hun hoop, hun verwachting. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar dat zeggen ze in de verleden tijd. Wij hoopten. Nu dan niet meer. Helaas, die droom die ze gedroomd hebben en die hoop die ze gehad hebben, die is verdwenen. Hoe komt dat dan? Dat onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods. En hem gekruisigd hebben. Veroordeeld tot het oordeel des doods. En het is nog voltrokken ook. En dat wel aan het vloekhout. De ergste manier van sterven. Niet alleen maar omdat het lichamelijk lijden met zich meebracht, maar vooral omdat het naar de wet van God het oordeel was over een vervloekte, de toorn Gods over een vervloekte die aan een hout hangt. Dat zijn de dingen waar ze het met elkaar over hadden. En dat aangevuld met de raadselachtige gebeurtenissen van deze dag. Die ze er ook bij noemen. Wat die vrouwen uit hun kring, de discipelinnen, die morgen ervaren hebben. Toen ze naar het graf gingen. En toen ze het graf leeg vonden. En toen ze dat kwamen vertellen. Met die boodschap erbij dat de engel gezegd had dat hij leeft. En dat dat ongecontroleerd is door een paar anderen, een paar uit de discipelenkring. En we weten dat dat Petrus en Johannes zijn geweest. En dat die ook naar de hof van Jozef gegaan zijn. En dat ze het verhaal van de vrouwen geverifieerd hebben. En dat ze inderdaad bevonden hebben dat dat graf leeg was. En de steen weg. Maar van hem geen spoor. Leeft hij dan nog? Zoals die vrouwen zeggen? Of is dat verbeelding? Is dat inbeelding bij die vrouwen? Hebben ze op de een of andere manier zichzelf of elkaar dat wijs gemaakt? En dan eindigt dat verhaal dat zo enthousiast begon toen het over Jezus de profeet ging. In grote achting bij God en bij al het volk dan eindigt. Datgene wat ze die medereiziger te vertellen hebben in een snik. Hem, zo zeggen ze, hem zagen ze niet. Een triest verhaal. Een verhaal over teleurgestelde verwachtingen. Een verhaal van bedroefde harten. Een verhaal dat eindigt in een vraagteken. Hem zagen ze niet. Jezus, hun profeet, hun hoop, hun verwachting is dood. En nu is zelfs ook nog zijn dode lichaam zoek. Zelfs dat nog. Vindt u het eigenlijk niet wonderlijk dat ze over die dingen zo tegen die over die vreemdeling zo toch eigenlijk heel openhartig hebben gesproken? Eerst zijn ze verwonderd als hij die vraag stelt, waar hebben jullie het over en waarom kijken jullie zo bedroefd? En toen hebben ze het toch allemaal gezegd. En toen hebben ze het tegelijkertijd ook tegen hem gezegd. Niet alleen maar de naakte feiten, de dingen zoals ze gebeurd waren, maar ook hun gevoelens daarbij. Hun verdriet daarover. Ze hebben het hem eerlijk gezegd, wij hoopten. Hoe zou dat komen dat ze toch met zoveel vrijmoedigheid en zoveel openhartigheid tegen die vreemdeling eigenlijk alles hebben verteld? Wat is dat? Ze hebben zich, zonder dat ze zich dat eigenlijk hebben gerealiseerd, ze hebben zich op de een of andere manier toch sterk tot hem aangetrokken gevoeld. En ze hebben aangevoeld dat hier iemand was tegen wie ze het konden zeggen. Aan wie ze het allemaal konden bekendmaken. Dat heb je wel eens in aardse verhoudingen ook, dat je zonder dat je daar nou bewijzen voor kunt aanvoeren en zonder dat je nou precies kan zeggen hoe dat bij je ligt, maar dat je toch zegt, ik begrijp het zelf eigenlijk niet, maar toen heb ik het allemaal tegen hem of tegen haar gezegd. Nou, dat is hier ook gebeurd. En dat is hier gebeurd omdat de Heere Jezus, die hun ogen gesloten hield, hun harten naar zich toetrok. En toen kwamen ze er ook vooruit dat ze een band aan die Jezus hadden. En toen hebben ze zich er ook niet voor geschaamd. En het was misschien nog wel riskant ook. Als ze er achteraf over zouden hebben nagedacht, dan zou Kleopas tegen zijn vriend gezegd hebben, joh, we hebben dat toen allemaal wel zo gezegd, maar stel nou eens dat we met een verrader te doen hadden. Want het was voor die discipelen gevaarlijk. Als zij onderweg zijn, dan zijn straks de discipelen bij elkaar achter gesloten deuren. Want ze hebben de vrees dat het nu wel eens hun beurt kon zijn. Zij die bekend stonden als volgelingen van de Heer Jezus, konden nu ook wel een arrestatie mee moeten gaan maken en gevangenneming. Maar ze hebben helemaal niet nagedacht over de vraag of dat riskant was om het tegen hem te zeggen. Ze hebben zich er geenszins voor geschaamd om te vertellen wat er nou in hun hart, diep in hun hart, geleefd heeft. En hoe hun innerlijke relatie met Jezus de profeet geweest is. En ze hebben het in alles wat ze zeiden laten merken, zonder dat ze dat opzettelijk deden. Maar het lag gewoon in de manier van spreken. Het lag gewoon in hun woordkeus. Ze hebben het duidelijk laten merken hoezeer ze aan hem verbonden waren. En wat de uitgangen van hun hart waren. En wat de verwachting was die ze gekoesterd hadden. En welke grote plaats die Jezus in hun leven had ingenomen. Ze hebben niets achtergehouden. Ze hebben niets verborgen. Ze hebben zich helemaal ontboezemd. En daar heeft de Heere hen nu te zelf toe gebracht. Door hen die vrijmoedigheid te geven. Door het uit te lokken. Welke? Vraagt hij. En dat moet zo geklonken hebben dat Kleopas en zijn vriend daar tegelijkertijd uit geconcludeerd hebben. Nou, tegen hem kunnen we het wel zeggen. Hij heeft het eruit gehaald. Want hij wil wat voor hen gaan doen. Maar voordat hij wat met hen en aan hen kan gaan doen, moet eerst de kwaal worden blootgelegd. Moeten ze zichzelf eerst bewust worden van wat er nou aan mankeert. Zoals een dokter ook eigenlijk geen medicijnen voor kan schrijven voordat hij de diagnose gesteld heeft. En de diagnose kan hij stellen als de patiënt zich uitspreekt. En als die dokter uit al die klachten die de patiënt tegenover hem uitspreekt uiteindelijk de conclusie trekt, dan zal hij wel hieraan of daaraan lijden. En dan moet ik hem dat of dat voorschrijven. Zo is deze hemelse medicijnmeester ook bezig geweest om de patiënten, want zo zijn ze eigenlijk geweest, om de patiënten zich te laten uitspreken en te laten vertellen wat de pijn was. Waarom ze zo droevig waren. Wat er aan mankeerde. Gemeente, er zijn uit dit gedeelte van de geschiedenis van de Emmausgangers allerlei toepassingen te maken. De voornaamste misschien wel een toepassing over onkunde en de schade die een mens daarmee zichzelf berokkent. Onkunde die ons in het duister houdt, maar dat is beter te bespreken bij het volgende deel van deze geschiedenis, als de Heer Jezus het woord neemt. We laten dat dus voor vanavond liggen. En wat er dan verder overblijft, dat zou ik vanavond ook weer onder drie aspecten met u willen bespreken. Het eerste, de Heer merkt erop, let erop als zijn discipelen over Jezus spreken. Of ze dat nou doen uit het bezit of uit het gemis, maar de Heere merkt daarop en hij slaat daar acht op. Want waar hebben die twee het nu over gehad? Nou, precies over datgene wat ze op de vraag van de Heer Jezus, welke dingen zijn dat dan, antwoorden. Ze hebben het in één woord over de Heer Jezus gehad. Daar ging het toch over? Over de profeet van wie ze zulke hoge verwachtingen hadden? Over de hoop die hij gewekt had in hun leven? Over de liefde die hij in hun hart had uitgestort? De wederliefde nu tot hem, over zijn woorden, over zijn wonderen, daar hebben ze het over gehad. Ook toen Jezus er nog niet naast liep op die weg naar Emmaus. Toen ze nog samen waren, Kleopas en zijn metgezel. Toen ging het ook over Jezus. En als het over Jezus gaat, dan komt de Heere Jezus. Dus hij let wel degelijk op zulke gesprekken. En of het nu gaat over een Jezus die we kennen en in wiens gunst we delen en van wiens gaven we leven en die we ontmoeten in zijn woord. Of dat het nu gaat over een Jezus die we missen en wiens gunst we juist niet beleven en wiens aangezicht voor ons verborgen is. Een Jezus die we kwijt zijn. Een Jezus waar onze ziel wel naar verlangt, maar waarvan we moeten zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Of het nu over een Jezus is in wiens gemeenschap we delen, als we daarover spreken, of dat het over een Heere Jezus is die zich voor ons verborgen gehouden heeft. Het maakt in dit opzicht geen verschil, want de Heere merkt daarop als het gesprek daarover gaat. Zoals we dat ook lezen in het laatste boek van het Oude Testament, in het boek van de profeet Maleachi. Als dan spreken die de Heere vrezen, en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op. En hij hoort. Degene die de Heere vrezen, mogen dat tegen elkaar zeggen, de Heere merkt er toch op. En hij hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heere vrezen, en voor degene die in zijn naam, die aan zijn naam gedenken. Gemeente, dat bevat toch wel een hele duidelijke les ten aanzien van de tijd die wij besteden aan onze gesprekken. Een waarschuwende les ook. Om onze tijd niet te verdoen met zinloze gesprekken. En in ons leven niet alleen over aardse aangelegenheden te spreken. Natuurlijk, er moeten ook gesprekken gevoerd worden over aardse aangelegenheden. Een man en vrouw in een gezin hebben gesprekken te voeren over het gezin en over de kinderen die er zijn. En ze hebben gesprekken te voeren over het werk en over allerlei aangelegenheden die met het werk en de woonplaats en allerlei dingen te maken hebben. En zo zijn er zoveel gesprekken op de werkvloer. Alhoewel je tegenwoordig wel eens stuurluurs lijkt te worden, tenminste het lijkt mij toe, dat er over zoveel dingen overal en altijd weer vergaderingen gehouden moeten worden, tot in de kerken toe. Maar afgedacht nog van de noodzaak om over allerlei zaken te spreken, laten wij toch vooral bedenken dat de Heer Jezus gezegd heeft, en dat het er niet voor niets staat. Het is geen woord dat hij gesproken heeft en dat daarna vergeten is, want de evangelisten hebben het genoteerd en het is bewaard gebleven de eeuwen door, dat wij zullen zoeken eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat we zullen zoeken, zo zegt de apostel in een van zijn brieven, de dingen die boven zijn. Om daar met elkaar ook over te spreken. Om daar, zoals die Emmausgangers deden, elkaar nu eens over te ondervragen. Om daar elkaars gevoelen nu eens over te weten te komen. En daar elkaar nu eens te vragen naar de beleving van die zaken. En zo elkaar ook aan te sporen. Ja, maar dan moet je wat te vertellen hebben. Dan moet je wat te vertellen hebben. Dan moet je iets beleefd hebben. Dan moet je een ontmoeting met de Heere gehad hebben. Dan moet je een gezegende kerkdienst gehad hebben. Dan moet het woord van God kort geleden nog open gegaan zijn voor je. Dan moet de Heere je nog uit de schriften onderwijs gegeven hebben. Ja, dan gaat het makkelijk. Dan gaat het makkelijk als dat pas gebeurd is. En je kunt daar uit de volheid van het gemoed ook over spreken. Of misschien niet zo uit de volheid van het gemoed, maar dan toch wel met een of andere mate van vrijmoedigheid. Dan gaat het gemakkelijk. Maar Cleopas en zijn vriend hadden zulke dingen kort geleden niet meegemaakt. Het tegendeel zou ik zeggen. Wat ze meegemaakt hebben, dat was niet dat het woord open ging, maar dat het dicht ging. Wat ze meegemaakt hebben was niet dat God zijn aangezicht in gunst aan hen deed lichten, maar voor hun beleving was het alsof de Heere zijn aangezicht omwonden had en verborgen had. En toch praten ze er met elkaar over. Je kunt dus met elkaar ook spreken over de Heere en zijn dienst uit het gemis. En uit het verlangen dat het anders zou mogen worden. Met de hartelijke begeerte dat het anders mag worden. En zo kun je elkaar ook deelgenoot van je verdriet maken. En zo kun je bij elkaar misschien ook nog wat zoeken wat je bij jezelf niet vinden kunt. Je kunt zelfs met elkaar spreken over de beide aanvechtingen die er kunnen zijn. En de beide zorgen die je met elkaar deelt. En dan kun je het nog over Jezus hebben. Ik wil maar zeggen, de Heere merkt daarop. En de Heere ziet dat en hoort het. Het is ook een gedachte dat de Heere van elk gesprek getuige is. Niet alleen van al die ijdele woorden die we zo spreken. En die worden ook allemaal in dat boek dat voor zijn aangezicht, dat gedenkboek, dat voor zijn aangezicht bijgehouden wordt genoteerd. En uit onze woorden, zegt de Heer Jezus een keer, zullen we geoordeeld worden. Voor elk ijdel woord zullen we rekenschap moeten afleggen. Maar de Heer let daar met name op als zijn discipelen en discipelinnen over hem spreken. En als in hun spreken openbaar komt wat hij voor hen betekent. Wat ze van hem hopen en hoe hun hart naar hem uitgaat. Voeren wij zulke gesprekken, gemeente? Of hebben we er gewoon geen tijd voor? Is het misschien omdat onze interesses toch een andere kant uitgaan? En omdat de Heere Jezus voor ons niet de belangrijkste is. Hij is toch wel de belangrijkste. Het zal er toch om gaan dat we de Zoon hebben. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven ook niet. Het zal er toch om gaan om hem te kennen. Om in zijn bloed verzoening van onze zonden te vinden, om in zijn opstanding de overwinning van de doodsmachten in ons leven te ontvangen. Het zal toch om hem gaan die het waar moet maken in een mensenleven. Ik leef en gij zult leven. Die het ook in ons leven moet bewijzen dat hij de opstanding en het leven is. Het zal er toch om gaan dat we in hem geborgen zijn. En dan het tweede, wat ons in dit gedeelte van de geschiedenis voorgesteld wordt, dat is dus niet alleen dat de Heere er getuige van is als het gesprek over hem gaat en dat hij daar met name op let, maar wat ik u vervolgens zou willen aanwijzen is dat de Heere zorgen besteedt aan bedroefde discipelen. Denkt u nog even aan die tweede vraag die hij hen stelt. Die vraag, waarom ziet gij droevig? Dat had hij gezien. Dat konden ze ook niet verbergen, daar hebben ze hun best ook niet voor gedaan. Ze hebben niet gemaakt vrolijk gekeken toen hij bij hen kwam om alles wat er in hun hart ging te verbergen. Nee, daar hadden ze geen behoefte aan en dat hadden ze niet eens gekund ook. Maar dus was het aan hun gezicht te zien. Ze zagen er droevig uit. U herkent dat wel. Dat is op ons gezicht wel eens te lezen. Als er echt de diepe droefheid is, dan kun je dat aan iemand zien. Soms aan iemands houding ook. Die ingebogen gaat lopen. Die in zijn houding, in zijn manier van lopen ook eigenlijk uitdrukt hoe zorgelijk zijn leven geworden is. Maar zeker op het gezicht, zeker in de ogen die de spiegel van de ziel zijn, is het af te lezen of er blijdschap of vreugde in de ziel leeft. En dat kan droefheid zijn van allerlei aard. Er zijn zoveel oorzaken waardoor een mens droevig wordt. Zorgen in dit aardse leven. Rouw die in ons leven gekomen is. Eenzaamheid. Het gevoel dat er onrecht gedaan is. En dat je onrecht moet lijden en dat je niet weet hoe dat allemaal hersteld moet worden. Zorgen ten aanzien van je toekomst. Zorgen ten aanzien van kinderen die een weg gaan waar je alleen maar bedroefd over bent. De Heere zegt, waarom ziet gij droevig? Hij zei dat tegen Kleopas en zijn vriend. Maar u mag ook rustig aannemen dat hij het vandaag nog zegt. Dat hij het vandaag ook nog zegt tot de bedroefden van hart. En tot degene die kruis moeten dragen. Die eenzaam zijn. En die in al de moeite van dit leven soms dreigen te stikken. Waarom ziet gij droevig? En dan mag je het hem echt zeggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Dan aanschouwt hij, zegt die 10e psalm, dan aanschouwt hij de moeite en het verdriet, opdat we het in zijn hand zouden geven. En hoe geef je het nou in zijn hand? Door het in zijn oor te zeggen, het uit te spreken. En als het niet anders kan, het uit te snikken. Hij weet ook van die droefheid die een andere oorzaak heeft. Die haar oorzaak vindt in het feit dat je de Heere kwijt bent. En dat dat een oorzaak van smart in je leven geworden is. Hij weet ook van die droefheid die er deel is van mensen voor wie wier beleving God zijn aangezicht verborgen lijkt te hebben. Zoals het hier bij deze twee mannen op weg naar Emmaus was. Hij weet dat ook als je vastgelopen bent in de geestelijke dingen. En als je niet weet of je vooruit of achteruit moet. Als je niet weet wat de volgende stap moet zijn die je doen moet. Als je geen woord uit het woord meer hebben en vinden kunt waar je ziel vertroosting uit ontvangt. En als alles zo dicht leek te zitten door de mist, dat je bijna geen hand voor ogen kunt zien. Hij weet van die droefheid die resulteert uit teleurgestelde verwachtingen. Je had gehoopt dat de Heere dit of dat zou doen in je leven. Maar het is niet gebeurd. De Heere zegt, waarom ziet gij droevig? Hij weet het toch wel? Ja, maar je moet het ook jezelf nog gaan realiseren. Hij weet het allemaal, hij heeft gelezen in het hart van Kleopas. Hij weet het eigenlijk nog beter dan Kleopas zelf. En hij weet het nog dieper gepeild dan die metgezel van Kleopas het ooit in zijn eigen ziel gepeild had. Hij weet het met volmaakte kennis. Maar ze moeten het zichzelf ook gaan realiseren. En ze moeten het vooral ook gaan zeggen tegen elkaar, best. Als dat helpt, gedeelde smart kan wel eens halve smart zijn. Kan ook wel eens een stukje troost zijn als je bij een ander ontdekt, die weet er ook van. Al helpt dat natuurlijk niet afdoende, maar het kan toch wel enig gevoel geven van ik sta niet helemaal alleen. En het is ook geen vreemde ervaring die ik heb. Het is ook niet buiten proporties. Het is ook niet buiten de weg die de Heere met anderen gaat. En dan kun je soms aan het ellende van een ander nog enigszins houvast hebben. Maar hoewel hij het zelf weet, beter weet dan wie ook, moeten ze het niet tegen elkaar alleen maar zeggen. Moeten ze het vooral ook tegen hem gaan zeggen. En dat opent de weg voor hem om te gaan werken. Begrijpt u nou waarom hij zich verborgen gehouden heeft? Waarom hun ogen gehouden werden, dat ze hem niet herkenden? En vooral als ze dan ook nog een keer later tot de ontdekking komen dat die droefheid eigenlijk niet eens nodig was. Hadden ze nu maar naar het evangelie geluisterd, zoals dat via de profeten van het oude verbond al tot hen kwam. En hadden ze nu maar geluisterd naar de woorden van hun profeet, waar ze zo hoog van opdeden. En waar ze met zoveel eerbied over spraken, maar ze hebben kennelijk de woorden van hun profeet ook niet allemaal gehoord. En het was hen op diezelfde dag ook nog geboodschapt, namens God, door die vrouwen. Droefheid vandaag toch nog bij deze Emmausgangers. Terwijl er juist reden tot blijdschap is. En nou moet de mens gaan ontdekken. En je doet dat in die weg. Ontdekken dat de Heere zelf je ogen moet opendoen. En omdat hij dat wil werken, dat besef, daarom zegt hij, zeg het nou maar. Spreek het nu maar uit. Waarom ziet ge droevig? En dan in de derde plaats, en daar sluiten we dan voor vanavond mee. Deze geschiedenis, dit deel van de geschiedenis, laat ons ook zien dat Jezus soms heel dichtbij is. Ook al herkennen we hem niet. Hij liep vlak naast hen. Ik zei, ze konden hem aanraken als ze dat gewild hadden. Cleopas had op dat moment toen de Heere Jezus de vraag stelde, waar hebben jullie het over? Had zomaar vrijmoedig zijn hand op de arm van die medereiziger kunnen leggen. Bent u dan helemaal alleen een vreemdeling in Jeruzalem? Zo dicht was Jezus bij hen. En toch, ze herkenden hem niet, hun ogen gesloten. Komt dat vaker voor, gemeente? Dat komt vaker voor. En dat doet de Heere nog. En dat doet de Heere nog met dezelfde bedoelingen als waarmee hij het bij deze mensen deed. Nee, zo zal het niet blijven. Dit is een tijdelijke maatregel. Die past in de pedagogie van de grote opvoeder. Een tijdelijke maatregel. Straks worden hun ogen geopend. Daar werkt hij op aan. Maar naar dat moment toe kan het wel eens zo zijn dat hij het in zijn wijsheid en het zijn wijze bedoelingen zo beschikt dat hij zegt, dan blijven jullie nu nog maar een poosje in het duister. Nu is het mijn tijd nog niet. Nee, het zal zo niet blijven. Dat laat deze geschiedenis ook zien. We zijn met het eerste deel nog maar bezig en we zijn nog lang niet aan het eind. Hij zal gaan troosten, hij zal eerst gaan onderwijzen, hij zal zich ook gaan bekendmaken. Hij zal hun droefheid en hun ellende veranderen in vreugde en in blijdschap. En de weg terug van Emmaus naar Jeruzalem zal heel wat lichter zijn dan de weg van Jeruzalem naar Emmaus voor deze twee. Maar laten ze zich eerst maar eens uitspreken. En dan gaat het gebeuren dat als hij er is, en al houdt hij de ogen dan gesloten, dat er toch invloed van hem uitgaat. Dan kan de Heere op zo'n wonderlijke manier toch ergens in het binnenste van deze mensen zodanig werken dat ze tegen hem zeggen, wat ze zo nog maar niet tegenover een andere vreemdeling zouden hebben gezegd. Tot hun eigen verwondering achteraf. Hoe kan dat? Ik zei het omdat de Heere het eruit haalt. Omdat de Heere vrijmoedigheid geeft. En dat gebeurt nog, gemeente. Zo wordt dat nog beleefd, meestal in de binnenkamer. In de persoonlijke ontmoetingen met de Heere, als we de Heere mogen zoeken in zijn inzetting. Het kan ook in Gods huis gebeuren. Maar juist daar waar we ons gaan ontboezemen en waar we de Heere gaan uitzeggen, al wat het hart deert, ook over ons gemis en over de droefheid die dat veroorzaakt en over het verlangen dat er was en dat we nu eigenlijk niet eens meer durven koesteren. Voor ons gevoel is de Heere dan ver weg. En dan kan het voor je gevoel ook wel eens lijken alsof de Heere ver weg blijft. Je staat op van je knieën, je komt weer terug in het gewone leven. Maar ben je dan echt verkwikt? Ben je dan echt... Nee, je bent er nog niet uit. Je bent er nog niet uit. Het licht is nog niet opgegaan. En toch is er iets van de last al afgevallen. Want je hebt het in zijn handen mogen leggen. Je hebt het hem mogen toevertrouwen. Je ogen waren nog gesloten. Het geheim werd nog niet doorzien. En we tasten nog in het rond. En toch is het net alsof er iets veranderd is. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Kent u dat ook? Dan weet je eigenlijk niet goed wat voor naam je eraan moet geven. En hoe je je zielsgesteldheid moet verklaren. Je hart uitstorten, toch vrijmoedigheid gebruiken, het de Heere zeggen. Terwijl de Heere juist zo raadselachtig met je handelt. En waarom zeg je het dan? En waarom zoek je het dan? En waarom kun je dan op zijn vragen niet zwijgen? Het is dan net als met de bruid uit het Hooglied, van wie wij dat zelfs tweemaal lezen. In het derde hoofdstuk. Ik zocht des nachts op mijn leger, hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zei, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. Ik zei, hebt gij die gezien die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem. Die mijn ziel lief heeft. Hoe lang ze gezocht heeft, hoe lang ze geroepen heeft, waar ze overal gezocht heeft, wat ze allemaal verder tegen die wachters gezegd heeft. Maar toen kwam het moment van vinden. En ze heeft het nog een keer meegemaakt en toen was het wel helemaal haar eigen schuld, zoals bij de Emmausgangers eigenlijk ook het hun eigen schuld was. Jezus gaat dat straks tegen haar zeggen, we hopen dat morgen te overdenken. Gij onverstandigen en tragen van hart. Nou, zo was die bruid in het vijfde hoofdstuk van het Hooglied ook. Toen stond de liefste aan de deur en ze liet hem staan. En ze deed hem niet open. En ze verstond eigenlijk ten diepste niet dat hij gekomen was met de bedoeling om haar zijn genegenheid te bewijzen. Het was haar te veel moeite. Ze liet de deur dicht. En ze liet zijn stem weggaan. En toen kwam ze tot zichzelf. Toen sloeg haar hart haar. En ik stond op om mijn liefste open te doen. En toen ze bij het handvat van de deur kwam, toen raakte ze dat handvat aan. En toen drupten haar handen van de mirre die de bruidegom achtergelaten had op de handvatten van de deur. Ik deed mijn liefste open. Toen wel. Maar toen was die er niet meer. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit op zijn spreken. Ik zocht hem en ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. En dan komt ze de wachters weer tegen en die geven er nog een pak slagen ook. En dan zegt ze, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem en die gij mijn liefste vindt. Wat zult ge hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. En dan gaat ze ook over hem spreken. Zoals de Emmausgangers over hem spraken. En zij zegt het met die woorden, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is er niet. En hij is toch in haar hart. En hij trekt het eruit. En hij laat het haar zeggen. Of het nu de droefheid is die je uit moet zeggen aan hem. Of je gelooft dat je mag belijden in hem. Maar hij wil het horen van zijn bruidskerk. En daarom zegt hij het. Stort voor mij uit uw ganse hart. Of zoals we het in de berijming van die 10e psalm lezen. Opdat men het u in handen geven zou. Op u verlaat zich de arme. Zou hij vrezen, gij immers zijt een trouwe hulp der wezen. Amen. We zingen het 7e vers van psalm 10. Laten wij samen danken. Heren, ook voor dit evangelie zeggen wij u dank. Voor die zielszorg die u aan de Emmausgangers bewezen hebt en waarvan verslag gedaan is in uw woord. Hoe gij hen alle ruimte gegeven hebt om zich uit te spreken. En niet één keer bent u hen in de rede gevallen. Ze mochten het allemaal zeggen. Tot en met die laatste snik, hem zagen ze niet. Heren, wat is er een wijsheid van uw kant als u met de uwen omgaat? Wat bent u een echte herder met een herdershart? En wat hebt u uw hart gezet op uw kudde, op uw schapen? En wat geeft u ze de ruimte om hun hart voor u uit te storten? En wat nodigt u ze er zelfs voor uit? We bidden van u, Heren, dat we die weg mogen gaan. Als onze aangezichten ook droevig zijn en u weet de oorzaak. Of dat nu aardse moeiten en zorgen zijn of geestelijk verdriet. Vanwege de verberging van uw aangezicht. En vanwege allerlei zonden die ons kwellen. Vanwege de listen van de vorst der duisternis die ons kunnen benauwen. vanwege het gebrek aan geloof en aan geloofskracht, Heere, als ons gezicht droevig staat, u weet dat. En u zegt, waarom ziet ge droevig? Laten we het dan maar zeggen. En laten we ons dan maar uitspreken. En wilt gij het dan maar in uw handen nemen, Heere? En wilt gij ons dan maar net als die Emmausgangers behandelen? Zeker degene die u mogen kennen als uw discipelen. En die ze ook vaak in raadselen wandelen. Heere, doe uw aangezicht in gunst aan hen lichten. En ga gij hen onderwijzen. En geef dat we van daaruit ook morgen, als we met deze geschiedenis verder hopen te gaan, dat onderwijs van u de Heere persoonlijk ook mogen ontvangen. Stem onze harten daarvoor af. En laten, zoals die Emmausgangers dat later ook ondervonden hebben en gezegd hebben tegen elkaar, laten onze harten brandende zijn in ons, als u ons de schriften gaat openen. Dan zal het niet over ons hoofd heen gaan, Heere. En dan zal de prediking niet het ene oor in en het andere oor uitgaan. Maar dan zal het wat nalaten. Dan zal het vrucht dragen. En dan wordt gij er ongetwijfeld in verheerlijkt. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.